NPO Radio 1. VPRO.
Never waste a good crisis.
Bureau Buitenland. Met Erik Arends.
Dat cynische gezegde wordt in deze tijden van oorlog tegen het coronavirus handig in praktijk gebracht. En dan vooral door sterke leiders, om het eufemistisch uit te drukken. In China, Malawi, maar ook in Israël en Hongarije worden, omwille van die strijd tegen het virus, burgers de duimschroeven aangedraaid. Wat steekt daarachter? Is dit een logisch gevolg van doortastend anti-coronabeleid? Of krijgen we hier bedenkelijke, autoritaire trekjes de vrije loop? We gaan het er uitgebreid over hebben tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. Maar eerst Rusland. From Russia with love. Dat stond er op de vrachtwagens van het Russische leger die vorige week door de straten van de Noord-Italiaanse stad Bergamo reden. Vol met medisch personeel en apparatuur. Ook het grootste vrachtvliegtuig van Rusland dat Rusland ter beschikking heeft, werd met veel bombarie ingezet. Het vloog boordevol medische spullen, zoals mondkapjes, naar de Verenigde Staten. Je zou bijna denken dat president Poetin de zaken in Rusland prima op orde heeft als het gaat om de strijd tegen corona. Maar dat beeld is nu aan het kantelen. Het aantal coronapatiënten in Rusland neemt namelijk in rap tempo toe. Pieter Waterdrinker, correspondent in Rusland en momenteel in Sint-Petersburg. Goedenavond, Pieter.
Ja, goedenavond.
Tot pakweg ongeveer een week geleden leek er qua coronatoestanden weinig aan de hand in Rusland. Tenminste, als je de officiële media mocht geloven. Hoeveel gevallen van besmettingen en doden zijn er inmiddels bekend bij jullie?
Ja, op een bevolking van 140 miljoen zijn dat er slechts 3500 besmettingsgevallen en 30 doden. Dan moet ik wel zeggen dat er vandaag de grootste stijging was tot dusver. Echt een piek omhoog van 780 gevallen, bijna 800. Aha. Maar daar moet ik wel meteen aan toevoegen dat in Rusland heb je traditioneel de leugen en de grote leugen en dan is het de statistiek. Men weet natuurlijk na Tsjernobyl dat er heel lang natuurlijk heel veel onder de pet is gehouden. En dat is natuurlijk ook de vrees en ook de gedachte bij de merendeel van de Russen die ik spreek. Dat de cijfers misschien vele malen hoger zijn. En dat is ook wel reëel.
Ja, het lijken er nogal weinig, hè, relatief gezien. Wordt daar wel getest dan, als er 3500 besmettingen zijn in totaal?
Nee, eigenlijk niet. Dat wordt wel gezegd, maar in het medisch personeel, ook diep in de provincie, daar wordt het personeel helemaal niet getest. Al is het alleen maar omdat er geen enkel apparatuur voor is. En met veel bombarie, zoals je vertelde, zijn inderdaad die vliegtuigen naar Italië en de Verenigde Staten gestuurd. En Russen die hier spreekt op sociale media, zijn er enorm zuur over natuurlijk. Uit de provincie komen echt horrorverhalen. Ik ben vaak natuurlijk zelf in die provincie geweest. En het leven daar is vaker dat je teruggecatapulteerd wordt, zelfs in de 19e eeuw. Mm. Heel veel klinieken, ziekenhuizen in de provincie moeten de verpleegsters zelf hun mondkapjes naaien. Het leger is ook ingezet om de tekorten te doen. Maar je kan je afvragen of de kwaliteit dan wel voldoende is. Ja. Dat is zelfs in China al een vraag. Ja. Kortom, er is gewoon geen niet voldoende apparatuur. En als je dan met door geopolitiek te bedrijven om goedwil te winnen, apparatuur en mondkapjes en beademingsapparatuur naar Italië brengt en naar de Verenigde Staten, dan is dat natuurlijk buitengewoon cynisch, zou je kunnen zeggen.
Ja, ik las deze week trouwens ook verontrustende cijfers over Moskou, want daar zou bijna de helft van de coronapatiënten die aan de beademing liggen jonger zijn dan 40 jaar. Heb jij daar een verklaring voor?
Ja. In Italië bijvoorbeeld en ook in andere landen gaan vooral heel veel oudere mensen dood.
Ja.
Maar het klinkt cynisch als je hier in de metro zit in Moskou of in Sint-Petersburg, waar ik nu ben. Daar zie je bijna geen oudere mensen. Waarom niet? Omdat ze gewoon simpelweg niet bestaan. Hè? Lange tijd was vlak na de uitvallen van de Sovjet-Unie, was de gemiddelde leeftijd van de man 57 jaar. Mm. Nu moet ik wel Poetin nageven, of de afgelopen 20 jaar is dat behoorlijk gestegen. Weer naar een gemiddelde leeftijd van 67, geloof ik, bij mannen. Vrouwen iets van 74. Maar echt, laten we zeggen, de stokoude mensen, die zijn hier niet. Dus als dat gemiddelde leeftijd al lager ligt, gaan natuurlijk ook de ziektegevallen lager.
Ja,
een ander punt is natuurlijk ook dat heel veel mensen minder gezond zijn dan in het Westen ook. Obesitasgevallen heb je natuurlijk in de Verenigde Staten en in het Westen ook. Maar hier is een gezonde manier van leven toch ook de afgelopen jaren vooral iets natuurlijk van de rijken geworden. Ja. En zij kunnen naar sportscholen gaan en gezond eten. Maar het gros heeft natuurlijk gewoon een minder gemiddelde goede gezondheid.
Ja, ja. Jij zei, ouderen zie je bijna niet op straat. Maar dat komt misschien ook omdat er een lockdown is in Rusland. Hoe is de situatie daar? Bijvoorbeeld in Sint-Petersburg?
Ja, nee, maar die zie je niet. Ouderen zijn er gewoon niet.
Nee,
er zijn gewoon weinig oude mensen.
Nee, dat begrijp ik.
De situatie in Moskou en Petersburg is bijna identiek. Er is dus een halve lockdown. Poetin is een aantal uren geleden hier op de televisie geweest. En heeft in zijn reden aangekondigd dat de vakantie, hè, zoals hij het noemde, de betaalde vakantie, dat die verlengd zal worden tot 30 april. Mensen mogen dus alleen de straat op voor de apotheek en om naar de hond uit te laten en om naar de supermarkt te gaan.
Ja.
En dan zijn er specifieke maatregelen, bijvoorbeeld in Moskou, waarbij iedereen boven de 65 sowieso niet de straat op kan. Dus dat verschilt heel erg per regio. Overigens, die reden waar ik het net over had, die wordt ongelooflijk nogal bekritiseerd, wederom op de sociale media. Dat is toch echt een actief platform. Omdat Poetin eigenlijk helemaal niet als een sterke leider overkwam.
Vertel eerst even, dus gezegd, Pieter, ja. Vertel misschien eerst even wat Poetin dan precies heeft gezegd vanmiddag. Je had het dus over het feit dat mensen niet naar hun werk mogen tot 30 april. Dat is dus verlengd. Heeft hij nog meer gezegd?
Ja. Nou, hij heeft gezegd dat een betaalde vakantie is, zogenaamd. Een betaalde verplichte vakantie. Mm. Maar daar vallen de nodige kanttekeningen bij te zetten. Want inderdaad zijn heel veel mensen in dienst van de overheid en bij semi-overheidsbedrijven. Maar miljoenen Russen werken in het zogeheten midden- en kleinbedrijf. Dat zijn de koks, de chauffeurs, mensen die in de winkel werken, die kleine restaurantjes hebben. Mm-hmm. En daar heeft Poetin geen enkel extra pakket voor voorgesteld. Hè? Mm. Zoals in andere landen, in Spanje of bij ons in Nederland.
Ja.
En ja, jongens, 8 van de 10 Russen hebben geen roebel spaargeld. En dat is op termijn een sociale bom legt dat hier onder Rusland.
Ja, want hoe gaan die dat oplossen dan?
Ja, niet. Hier is Poetin heeft eigenlijk, en dat is ook de kritiek, heeft gezegd, oké, we hebben deze maatregelen genomen, maar wij gaan nu vooral de gouverneurs, dus de lokale leiders, moeten dat ter plekke oplossen.
Hmm.
Nou, Poetin heeft de afgelopen 20 jaar vooral zijn regime van verticale macht gehad, hè, de sterke man.
Ja.
En nu lijkt het wel alsof je de verantwoordelijkheid naar de regio's legt. Hmm. Dat heeft hij al eerder gedaan in Moskou. Hij is een week lang niet in de publiciteit geweest. Hij heeft meneer Sabjanin, de burgemeester van Moskou, en Mishustin, de premier, heeft hij aan het hoofd gezet van die anti-corona-crisisteam, zal ik maar zeggen.
Ja.
En ja, dat doet hij natuurlijk niet voor niks. Want als er iets fout gaat, kan hij dan altijd andere mensen de schuld geven.
Ja, ja.
Dat is de tactiek van Poetin de afgelopen 20 jaar geweest.
En kijken Russen daar doorheen? Of accepteren die dat?
Oh ja, nee. Nee, die kijken er natuurlijk doorheen. En wat ik hier in Petersburg bij mijn vrienden, de hele dag bel ik en ik spreek veel mensen enzovoort, is dat er aan de ene kant een soort gelatenheid is en aan de andere kant ook een enorme woede. Want net als elders in de wereld gaat dit natuurlijk niet snel voorbij.
Nee.
Maar mensen worden gewoon aan hun lot overgelaten. Kijk, als je hier ontslagen wordt, dan heb je ook dus geen sociaal vangnet. Er is gewoon geen uitkering bijna. Als je het krijgt, dan heb je iets over 4.000-5.000 roebel, wat dan ongeveer 60 euro is, in een stad zoals Sint-Petersburg of Moskou, waar een cappuccino voorheen 3-4 euro kostte.
Ja.
Dus het is heel weinig.
Maar en als die maatregelen dan, Pieter, als die maatregelen dan tot zoveel woede leiden, hè, wat gaat dat dan betekenen voor Poetin? Hij heeft voor zichzelf geregeld, hè, onlangs dat hij tot 2036, geloof ik, mag aanblijven als president. Ja. Gaat deze crisis daar verandering in brengen?
Nou, het is sowieso de grootste uitdaging, denk ik, dat kan je nu wel zeggen, ook voor Poetin. Dat geldt voor meerdere leiders, ook voor Trump op dit moment. Maar goed, Poetin zit hier 20 jaar aan de macht. En dit is echt een hele grote crisis. Aan de ene kant had hij vrij comfortabel een aantal weken geleden die grondwetswijziging erdoor gejast, zou je kunnen zeggen, die hem tot de rest van zijn leven zaar zou kunnen maken. Mm-hmm. Maar hij moet dan natuurlijk wel leveren. Ja. En de vraag is of hij in staat is om niet alleen autoriteit te tonen, maar ook te kunnen leveren.
Ja.
Nu is, heb ik begrepen, een paar uur geleden de olieprijs weer enigszins omhoog gegaan. Maar die was echt tot een absolute dieptepunt. En een van de grootste successen van Poetin was natuurlijk dat hij altijd meer welvaart kon geven samen met stabiliteit. En die staat natuurlijk alle wegen onder druk.
Ja. Ja.
En als dit lang duurt, dan kan je heel veel scenario's erop loslaten. Maar dat is niet altijd een prettig scenario.
Oké, nou goed. Nou, mocht hij in Rusland uiteindelijk toch niet meer zo geliefd zijn, kan hij misschien altijd nog naar Bergamo. Want daar zijn ze in ieder geval een beetje blij geweest vorige week. Hartelijk dank, correspondent Pieter Waterdrinker vanuit Sint-Petersburg.
Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland. This land was made for you
and me. Ja, er komt weer een nieuwe Presidential Podcast. Door de coronacrisis staat ook het hele Amerikaanse verkiezingscircus op zijn kop natuurlijk. Donald Trump is iedere dag live op de televisie. Zijn democratische rivaal Joe Biden worstelt thuis in Delaware om zijn webcam aan de praat te krijgen. Toch gaan de politieke gevechten in Washington ook nu door, constateren NRC-correspondent Bas Blokker en onze eigen Chris Keijnen. En daarbij is het volgens Bas interessant om te zien hoe Trump bij de Republikeinse Partij zijn oude rol van buitenstaander weer oppakt, nu er plannen moeten worden gemaakt om de economische gevolgen van de crisis straks aan te pakken.
Er komen vandaag nieuwe rampzalige cijfers aan voor wat werkloosheid betreft.
Ja.
Vorige week in één week tijd 3,3 miljoen mensen. Er gaan nu cijfers rond van 3,5 miljoen mensen.
Ja.
Hoe krijg je die weer op de een of andere manier aan het werk als deze crisis voorbij is? Hè?
Ja.
Niet alle restaurants gaan in één klap weer open.
Ja.
Niet alle vliegtuigen zullen tegelijk de lucht ingaan. We hebben natuurlijk een steunpakket gehad van 2,2 biljoen dollar. Een gigantisch hoeveelheid. Maar we zijn toe aan de volgende stap.
Ja.
En daar zie je de dynamiek waar ik het over had.
Ja.
Nancy Pelosi en de Democraten hebben gezegd:
ja.
Oké, we hebben wel een plan. Een beetje New Deal-achtig van Roosevelt.
Precies.
Ja. Laten we mensen aan het werk zetten in de infrastructuur.
Grote infrastructurele projecten door de overheid
te
rentameren, banen scheppen. Net zoals Roosevelt in de depressie deed.
Ja. Net zoals Roosevelt deed om het land uit de Great Depression te halen. Dan hoor je Mitch McConnell, de Republikeinse partijleider zou je kunnen zeggen, de baas van de Senaat, die zegt: ho, Pelosi, zo snel, wij willen niet dat jullie nu al dit soort grote omvattende maatregelen gaan nemen. Daar zijn ze dus heel bang voor big government. Maar wat twittert president Trump vanochtend? Jongens, de rentevoet van de Verenigde Staten is eindelijk nul. He, dat heeft de Federal Reserve, de centrale bank, eindelijk gedaan de afgelopen tijd. Dit is het moment waarop we onze lang verwachte infrastructuurwet moeten gaan doen.
Hmm.
En hij moet, en dat schreef de president in grote hoofdletters, very big and bold zijn.
Ja.
Zeker 2 biljoen dollar. En alleen maar geconcentreerd op banen en de infrastructuur herbouwen. Nou ja, dat gaat regelrecht in op de agenda van Nancy Pelosi.
Hmm.
Dat is de staat, de overheid, als banenmachine. En het gaat dus regelrecht in tegen alles wat de Republikeinen altijd willen.
Ja.
Ja, aldus Bas Blokker en Chris Keijnen in een Presidential Podcast die u in zijn geheel kunt luisteren via uw favoriete podcast-app.
Het Geobureau.
Voor sommigen is corona een geschenk uit de hemel. Het virus is besmettelijk en dodelijk. En ja, hoe cynisch ook, dat biedt dus een gouden kans voor dictators en andere autocraten in spe. In China zagen we al hoe de regering haar bevolking in het gareel houdt met high-tech monitorbeleid en repressie. Maar ook dichter bij huis nemen autocratische leiders radicale stappen. In Hongarije kan premier Orbán inmiddels per decreet regeren, is de noodtoestand voor onbepaalde tijd verlengd en zijn de verkiezingen opgeschort. Geeft het coronavirus aan autocraten het laatste zetje richting dictatuur? Of zijn dit soort ferme maatregelen nou eenmaal nodig in deze heftige crisis? En als dat zo is, welke gevolgen heeft dat dan voor open, liberale democratieën? Dat gaan we bespreken met journalist Shamsedin Zaugui, auteur van het boek Dictators. Goedenavond, Shamsedin.
Hi, goedenavond.
Goedenavond. En met Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Nu even in Nederland, hè, Saskia?
Ja, dat klopt. Goedenavond.
Ik begreep dat jij je werk niet meer kan doen vanuit je standplaats, Nairobi in Kenia. Waarom niet?
Nou, omdat ik er niet ben.
Maar waarom ben je er niet? That's the question.
Nee. Nou, op een gegeven moment, zo'n 2 weken geleden, toen wisten we dat Kenia dat het eraan zou te komen dat zij het luchtruim zouden sluiten. En toen hebben mijn vriend en ik de keuze gemaakt om, ja, hoe tegennatuurlijk dat ook voelt als journalist, om toch maar terug naar Nederland te vliegen. Ik ben freelancer, mijn vriend ook. En als we waren gebleven, terwijl we niet weten hoe het gaat lopen in Kenia, maar ook niet in Nederland, dan ja, dat was een risico dat we niet echt zelf durfden te gaan dragen. Dus,
gelukkig vandaar. Zit de kennis gewoon in je hoofd en kun je ons van dienst zijn, hè, de komende minuten.
Internet kan je veel gelukkig ook.
Precies. Ja. Laat ik ook dan meteen met jou beginnen. Want zie jij die trend, hè, in deze crisistijd? Dus vanaf van democratie naar meer autoritair optreden en soms zelfs dictatuur. En zo ja, welk land schiet jou dan als eerste te binnen? Afrika?
Nou, niet echt van democratie naar dictatuur. Maar wat mij wel opvalt is dat regimes in Afrika die al autoritaire trekjes vertonen, gebruik maken van deze coronacrisis. Het beste voorbeeld van nu is Malawi. Dat is een van de weinige landen in Afrika waar nog geen enkel geval van het coronavirus is geconstateerd. Maar er is al wel een week de noodtoestand van kracht. Nou, hoe kan dat? Dat heeft, zeggen critici, te maken met de grote protesten die al een tijdje worden gevoerd tegen de president Mutharika. Mm-hmm. Vorig jaar vonden de verkiezingen plaats en het gerechtshof hebben die ongeldig verklaard. Ja, voor hem is het coronavirus eigenlijk een geschenk uit de hemel, zou je het kunnen noemen. Want hij heeft in de afgelopen paar weken het hoofd van het leger ontslagen. Het leger stond grotendeels aan de kant van de demonstranten. Bijeenkomsten voor grote groepen zijn nu verboden, zoals je ziet in heel veel andere delen van de wereld. En ook heeft hij nog even het kabinet ontbonden en een nieuw kabinet aangesteld dat nu vol met mensen zit die loyaal aan hem zijn. Ja. In juli moeten er weer verkiezingen plaatsvinden, hè, die herverkiezingen. En in principe staat die datum nog. Maar je ziet nu ook wel dat parlementsleden, die hem allemaal goed gezind zijn, nu al oproepen om die verkiezingen maar uit te stellen. Ja. En ja, dat is een beetje dubbel, want het is ook wel vrij legitiem. Hè, want tegen die tijd is corona mogelijk nog helemaal niet weg. Misschien dat in Malawi dan heel veel coronagevallen zijn. Maar het komt hem allemaal wel erg goed uit.
Shamseddine Zaghouli, in mijn inleiding noemde ik al Hongarije als concreet voorbeeld ook, hè. Van dicht bij huis althans. Zie jij nog meer voorbeelden van deze trend wereldwijd?
Er zijn helaas veel voorbeelden. Jordanië, Tunesië, Marokko, Iran. Er zijn verschillende landen waar nu noodwetten van kracht zijn. Mm-hmm. Wat op het eerste gezicht wel begrijpelijk is. Maar die landen hebben kunnen heel slechte geloofsbrieven voorleggen als het gaat om eerlijk bestuur. Dus zelden heeft men echt het maatschappelijke belang, draagt men het maatschappelijk belang hoog in het vaandel. Men gaat vaak op zoek naar manieren om hun eigen machtspositie te verstevigen. Dus de bevolkingen vertrouwen de leiders ook niet echt. Zijn ook heel achterdochtig over de maatregelen die getroffen worden. En het moeilijk is dat sommige van die maatregelen zijn weliswaar nodig. Maar goed, dat lijkt dan ook weer uit te spelen in het voordeel van die leiders. Als je zegt van je mag niet langer de straat op gaan om te betogen, dan komt het die leiders wel heel handig uit.
Ja, want hoe voltrekt die verschuiving zich dan precies? Kun je de stappen, hè, van die glijdende schaal dan eens beschrijven? Ja, liefst natuurlijk aan de hand van een concreet land.
Ja, nu, ik denk eerst en vooral dat veel autocratische leiders of leiders met dictatoriale trekjes de crisis voor een stuk onderschat hebben. Wat veel autocratische leiders doen is, zoals Churchill ooit zei, van never let a good crisis go to waste. Ja. Ze gaan een crisis altijd gebruiken in hun eigen voordeel en dat betekent vaak gewoon hun eigen politieke toekomst veiligstellen. Het is een heel instinctieve houding van veel autocratische landen, zoals in Egypte bijvoorbeeld. Voor een stuk hebben ze gehoopt, denk ik, dat die crisis een crisisje is die voor een stuk lokaal is, behapbaar is, die ze kunnen managen. Want wat dictators willen, ze willen een crisis waar ze een beetje kunnen aan sleutelen, waardoor ze zichzelf kunnen gaan opwerpen als de redder, de persoon die de crisis zal gaan oplossen. Maar ze moeten die crisis weliswaar meester kunnen. En de fout die ze maken volgens mij, en dat zien veel dictators en leiders met dictatoriale trekjes intussen wel in, zoals Bolsonaro of Trump, is dat dit corona niet gaat om een crisis die regionaal is of nationaal is. Het is geen klein ongevaarlijk diertje dat je aan de leiband kan houden. Het is een virus die zich van geen grenzen aantrekt en die een enorme impact kan hebben op de gezondheid van een land. Dus waar ze in de eerste instantie instinctief bijna die crisis zijn gaan misbruiken om hun macht veilig te gaan stellen, beginnen ze nu geleidelijk aan ook wel in te zien, ja, maar we moeten ook echt wel maatregelen nemen, want anders kan het ook onze kop kosten. Dus ze schipperen tussen die twee uiteinden.
Ja, want
dat zie je bijvoorbeeld in Iran.
Je noemde Bolsonaro en Trump, dat vond ik ook nog wel aardige voorbeelden, want die hebben aanvankelijk de ernst van het virus een beetje ontkend of gebagatelliseerd. Die gingen nog uitgebreid handen schudden door het leven, terwijl hier bij wijze van spreken mensen al op de intensive care lagen. Iran is inderdaad ook een regime dat eerst het gevaar ontkende. Toch zijn zij nu aan het draaien. Hoe verklaar je dat dan?
Dat schipperen is ook heel kenmerkend. Je zou denken van een goede leider moet voor een stuk zich ook aanpassen aan de omstandigheden. Dat klopt dan wel. Tenminste, als je het maatschappelijk belang voorop stelt en dan ga je je koers, je beleid telkens aanpassen op basis van input die je krijgt van experten bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar autocratische leiders laten zich zelden leiden door wat experten zeggen of wat de meest betrouwbare informatie is. Ze wegen alles af tegenover hoe kan ik mijn eigen positie veiligstellen, hoe kan ik meer dissidenten gaan opsluiten. Bij sommige mensen, want er zitten ook wel verschillen, mensen als Trump en Bolsonaro, die crisis paste niet echt in hun agenda. Trump wilde Amerika terug groot maken, dus het laatste waar hij nu zat op te wachten is een grote crisis die alles een beetje in de war stuurt. Hij wilde ook vermijden dat de economie, en dat is een beetje gelijkaardig in Brazilië, dat de economie zware klappen zou krijgen. Ja. Dus die leiders gingen, ook om een beetje contrair te zijn natuurlijk, gaan zeggen van ja, dat gaat eigenlijk maar om een klein griepje. Naarmate dat ze de ernst gaan inzien en ook gaan inzien wat de impact daarvan kan zijn op hun eigen politieke toekomst,
slaan ze door naar de andere kant.
De oorlog. Ja. Klopt, gaan ze de oorlog gaan verklaren tegen het virus, maar dat heeft heel weinig te maken helaas met het maatschappelijke belang, maar veel meer met een heel kille, koude politieke calculatie. Ja.
Saskia Houtuin, zie jij ook zo'n voorbeeld in Afrika?
Ja, nou, over het algemeen kan je wel zeggen dat verreweg de meeste Afrikaanse landen juist veel eerder zijn ten opzichte van de rest van de wereld met het treffen van maatregelen, gelukkig. Mm-hmm. Maar er is wel één land, buurland van Kenia, met een Bolsonaro-achtig voorbeeld. En dat is Tanzania. De president daar, Magufuli, die downplayt de gevaren van het virus ook, wat ook voor veel controverse zorgt. En met name wat hij wil is dat de kerken en de moskeeën open blijven. Sterker nog, hij zei, ik heb het even vertaald, we gaan de kerken niet sluiten, want in kerken is waar true healing plaatsvindt, waar je kan genezen. En corona is als de duivel en dat zal het lichaam van Christus niet overleven. Maar ja, tegelijkertijd zie je ook wel in Tanzania dat de regering, dat de premier wel weer maatregelen heeft getroffen. Dat de scholen al een tijdje gesloten zijn, grote bijeenkomsten verboden. Dus het gebeurt, maar net als Bolsonaro clash met zijn gouverneur, zie je ook wel dat in Tanzania verdeeldheid is.
Maar Shams, hoe reageert de bevolking daar dan op als zo'n leider zo draait? Want die bevolking zal toch ook denken, wacht even, eerst deugen al die overheidsinstanties niet die waarschuwen voor het gevaar van het virus. En nu moeten we ineens mee met de leider die zegt, we zijn in paniek en we moeten alles doen om dat virus tegen te gaan. Gaan mensen daar zo makkelijk dan in mee?
Het is eerst en vooral heel moeilijk, zeker in die dictatoriale landen, om precies te weten wat bevolkingen denken. Maar ik heb het gevoel dat er heel veel wantrouwen is. Er was bij voorbaat al heel veel wantrouwen, omdat mensen in samenlevingen leven waar transparante informatie niet altijd geapprecieerd wordt. Je wordt daarop afgerekend. Mensen weten niet eens wat betrouwbare informatie is. Ze weten dat hun leiders heel corrupt zijn vaak. Dus het gevaar is daar dat mensen van meet af aan niet de nodige maatregelen respecteren die getroffen worden.
Ik hoor je prima. Er is iets met de verbinding, maar ik hoor je perfect. Spreek door. Nou, perfect. Ogenblikje. Shams, we gaan heel even de verbindingen met jou proberen te herstellen. Ik praat heel even door met Saskia. Want Saskia, ik wilde nog eventjes aan jou vragen. Er is een speciaal land dat jouw interesse heeft, Algerije.
Ik ben wel benieuwd wat voor een invloed het coronavirus daar heeft. Want dat land, dat ken jij goed. Daar is het afgelopen jaar elke vrijdag tegen het regime geprotesteerd.
Ja.
Wat voor een invloed heeft deze crisis nou op het regime daar? Gaat daar nu de knoet over de bevolking?
Nou ja, niet echt dus, want de Algerijnen blijven thuis. 56 weken achter elkaar, dus meer dan een jaar, werd inderdaad elke vrijdag gedemonstreerd tegen het Algerijnse regime. Eerst tegen president Bouteflika, die trad af, toen kwam een tussentijdsregime. Nu zit er een nieuw president. En niets hield ze bij wijze van spreken tegen. En nu toch vanwege corona en de gevaren daarvan hebben ze het moeten afblazen. Dus de straten van Algerije zijn nu leeg.
God, ja. Dat is dan weer een geluk bij het ongeluk, hè, voor zo'n regime althans.
Ja.
Shams, de verbinding is geloof ik hersteld. Ik wilde aan jou vragen, is er een oplossing om deze aftakeling, zeg maar even, van de democratische waarden tegen te gaan?
Ik denk de enige oplossing, het is niet meteen een oplossing, het is een houding. En dat is een houding van waakzaamheid. We moeten opletten dat we niet te snel allerlei vrijheden opofferen, burgerrechten opofferen om die crisis op te lossen. Dus het is op zich een heel normale menselijke reactie om in tijden van crisis onze hoop te vestigen op een leider of een regering die zegt van we gaan dit oplossen, je moet nu even gewoon bepaalde rechten opzeggen, we moeten noodwetten afkondigen en dan gaan we er wel door en dan zullen we het licht aan het eind van de tunnel vinden. Daar moeten we heel goed voor opletten. Dus ik geloof wel in een overheid die transparant en eerlijk is, die ook heel kordaat optreedt, drastische maatregelen mag nemen. Maar bij die drastische maatregelen moet altijd heel open en heel kritisch die afweging gemaakt worden van waarom gaan we bepaalde van die maatregelen nemen? Ja. Is het nodig om bepaalde wetten op te zeggen? Dus we mogen niet te gauw dingen op losse schroeven gaan zetten.
We gaan dat bij Bureau Buitenland allemaal scherp in de gaten houden. Want de democratie, die moeten we natuurlijk wel zien te behouden. Mag ik jullie hartelijk danken, journalist Shamsedine Zaougui en Afrika-correspondent Saskia Houtuin.